Dit is de Russo Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson.
Komt niet zo heel vaak voor, maar we hebben een verse wedstrijd op de maandag te bespreken. Helaas werd er in een high-scoring wedstrijd van Hasselt verloren. Tijd voor een nachtelijke nazit met uw favoriete Donar-trio. Nou, en u hebt al gehoord dat ik er ben. Ja. Host van deze show, Klaas-Jan Terveen.
Wordt te weinig benoemd hoe goed jij eigenlijk bent.
Ja, daar mogen we ook wel eens even bij stilstaan. Ik vind dat is bijna vanzelfsprekendheid, maar mag wel eens benoemd worden.
Maar hosten, altijd maar een hoog niveau aantikken. Ja. Elke week weer net iets hoger dan de vorige.
Altijd die zolder weer op een prettige temperatuur.
Ik groei nog
deze
steeds.
Deze keer ook opgeruimd. Hij is opgeruimd, de zolder. Ja, dat zien de mensen niet. Dus mensen weten ook niet hoe die er normaal uitziet.
Soms komt hij wel eens een vuilniszak voorbij.
Ja. Komende woensdag zit hier oud FC Groningen speler Djibril Sanko.
Kijk.
En zijn biograaf Ferdi Delis. Dus het moet wel een beetje netjes blijven, jongens.
Ja.
Trouwens wel een tip voor de mensen die een interessant verhaal willen horen.
Zo.
Dit is een Donar-podcast. Ik weet het. Ik hoor enkele mensen alweer zuchtend in de auto zitten op dinsdagochtend op weg naar hun werk. Maar het is misschien wel leuk om even te benoemen, want het is wel een ster uit de Groningse sportgeschiedenis.
5,5 jaar bij FC Groningen gespeeld in de hoogtijdagen. De verhuizing naar Euroborg en de eerste seizoenen van het nieuwe stadion. Nee, zeker. Ik ben zaterdag bij de boekpresentatie geweest. Want daar werd even feestelijk bij stilgestaan in Euroborg, voorafgaand aan Groningen-Cambuur. En zeer de moeite waard. Ja. Ik heb het boek helaas nog net niet in huis, want de Bruna waar ik hem besteld had, die had iets vertraging. Maar woensdag krijg ik hem in de bus, dus in de volgende podcast zal ik er iets meer over kunnen vertellen.
Ik herinner mij een schot buitenkant rechts, ik weet niet meer tegen wie, van 30 meter.
Mm-hmm. Feyenoord.
Ja. Dank je. Ik herinner mij het spreekwoord Sanko slaan op zijn bek als de spits van de tegenstander vervelend was.
Ja. Ik herinner mij vooral de term op de Noordtribune werd dat gebezigd als even fanatiek uitverdedigd moest worden. Weg is weg.
Ja, en een Sankootje.
Een Sankootje.
Herinner ik mij ook. Ja.
Ja. Ja, ja. Ik heb Nick Tomsik ook nog een Sankootje zien doen afgelopen avond.
Ja.
Zeg maar de bal op onnozele wijze verspelen in het aanvalspel.
En dan zo dat het ook meteen een tegendoelpunt oplevert.
Ja, dat idee inderdaad.
Frank de Boertje.
Verder nog wat leuks meegemaakt? Of was dat heel toevallig ook jouw moment van de week?
Ja, want basketbal op maandagavond, dat kunnen we het liefst zo snel mogelijk weer afschaffen. Dat zou misschien wel bij wet verboden moeten worden, want dat is echt helemaal niets. Alle andere dagen van de week prima, maandag ja. Nee, beter van niet.
Wat was er eigenlijk in Martini Plaza dat het niet kon afgelopen weekend? Enig idee?
Oh, vaste raccoon.
Paarden?
Nee, geen paarden dit keer.
Nee, raccoon die speelde gewoon toch in de concertzaal.
Oh, dat weet ik al.
Zal wel een of andere beurs zijn waarbij ze prenatal shit verkopen of zo, weet ik veel. De prenatal voor babyborns.
Laat me raden, dat is jouw hoogtepunt van de week. Daar was jij.
Nee, maar als ik zeg de Tortured Poets Department.
Ja, nou, prachtig.
Weet je dan waar het over gaat?
Nog één keer?
The Tortured Poets Department.
Nee, ik heb echt geen idee.
Nou ja, dat is het nieuwe album van Taylor Swift.
Oh, alsjeblieft.
New era? Oh, nou, wij gaan met z'n tweeën door, denk ik.
Ja, ik heb hem gewoon uitgezet.
Ja je hoort hem nog even in de achtergrond. Ja. Komt niet meer bij.
Dit gaan we echt niet doen, hoor.
Maar welke poëten zijn er precies
Ach, hij zet zichzelf weer aan.
Hij zet zichzelf aan, ja.
Zo, daar ben ik weer.
Licht toe.
Nou, dat album heet zo omdat haar ex-vriend Joe Alwyn, die zat in een WhatsApp-groep met allemaal andere acteurs die heel depressief en suicidaal waren. En die noemde zichzelf de Tortured Poets Department. Daarom heet dat album zo. Maar de ironie is dan weer dat het hele album gaat over de zanger van de 1975, Matthew Healy, met wie ze 7 maanden gedate heeft en wat niks geworden is.
Maar het is ook echt jouw hoogtepunt?
Ja, dat is mijn hoogtepunt deze week.
En heb je de hele vrijdag naar geluisterd?
Mijn hemel, wat puberaal.
Ja, 31 nummers. Dus je bent ook wel even bezig. 31 nummers over een alcoholist van een andere band. Nou, die band vind ik ook leuk, maar dat geeft verder niet.
Als je me niet elke... goed. Maar dat went ook wel weer, denk ik.
Huh? Elke gekse gebrek, hè?
Ja. Precies.
En jij, Klaas?
Nou, ik heb heel veel gewerkt. Maar gelukkig tussendoor kon ik even naar FC Groningen tegen Cambuur Leeuwarden. SC Cambuur moet je tegenwoordig zeggen. Sportclub Cambuur.
Van het nieuwe stadion.
Dat was mijn enige uitje. Ja, en misschien wel leuk om te vermelden. Ik heb vanmiddag mijn tuin een beetje zomerklaar gemaakt.
Jij bent in de tuin bezig geweest.
Ja,
inderdaad.
Flink ook. De hele groene bak zit vol.
Maar hoe zei je dat ook alweer? Ik ben een beetje jeukerig of zo?
Ja, dan voel ik me altijd een beetje jeukerig. Want ik was met de vlinderstruik aan het snoeien. En er zaten slakken en spinnetjes en kevertjes in.
Dat is niet jouw hobby, hè?
Nee, dieren vind ik echt prima. Maar wel in roomboter gebakken op mijn bord. En dan,
ik heb jou ook wel eens slakken zien eten. Dus ja.
Escargot. Ja. Auwiwi.
Ik heb het geproefd. Ik vond het ontzettend vies.
Nou, dat is gewoon, dan heb je niet goed geproefd.
Jawel, ik heb het geproefd. Ik vond het ontzettend vies. Jij hebt mij dat laten proeven toen.
In kruidenboter.
Ja. In dat Belgische restaurant, waar we ook weer daar pas achter kwamen dat het goedkoopste gerecht €60 was.
Was dat ook zo duur?
Ja, dat was ook heel duur. Tegenover die Airbnb, wij dachten dat kan nooit wat zijn in Antwerpen.
Oh,
want ja, we zaten midden in de hoerenbuurt. Maar
een fles apostelhoeven kan ook nog soldaat gemaakt.
Ja, dat was de goedkoopste wijn die ze er hadden.
Dat was wel heel lief. Had de papa van Yannick had een kleine bijdrage geleverd aan dat etentje.
Ik zei, nou, we hebben een fles wijn, het budget is op.
Was binnen 2 minuten op.
Ja. Och, jongens, wat hebben we al veel meegemaakt.
Nou, mooi.
Voordat we naar de wedstrijd gaan, wat serieuzer berichten. Want daar wou ik de aflevering eigenlijk mee aftrappen. Dat gaat namelijk over het nieuws wat afgelopen woensdag tot ons kwam. Namelijk dat oud-Donau-coach Bob Kloppenburg is overleden op de, mag wel zeggen, respectabele leeftijd van 96 jaar. Kloppenburgs carrière, coachingcarrière begon al in 1951.
Ja. Toen moest de Donau nog opgericht worden.
Exact. Ja. 2 jaar later, als ik het wel heb.
Nee, precies in dat jaar ook.
Oh, precies in dat jaar. Ja. Kijk, de Korenbeurs, de eerste wedstrijden. Dat is wat ik dan wel altijd even daarover weet. Later werd hij collega-coach bij California Western University.
College coach, ja.
Inderdaad, college coach, waar hij vele jaren in dienst was. In 1976-77 werd hij aangesteld als hoofdcoach van Donar. Kloppenburg was een sterk defensief georiënteerde oefenmeester. Toeschouwers in de evenementenhal keken hun ogen uit bij de in Groningse beleving zeer onorthodoxe speelstijl die zijn team liet zien. Mm-hmm. En misschien nog wel een mooie quote van oudspeler Renzo Zwiers, ook wel eens in deze aflevering voorbijgekomen, in deze podcast voorbijgekomen. Hij zei enkele jaren geleden over hem: Kloppenburg was all defense. Bijna alles was geënt op verdedigen. Hij had met Michael McDonald zelfs een assistent die het hele aanvallende gedeelte voor zijn rekening nam. Kloppenburg was een prima coach. En dat wordt ook bevestigd in het boek 50 jaar.
Ja.
Donar.
Zeker.
Donar 50 jaar.
Defense wins championships. Nou, dat is hem bij Donar niet gelukt. Maar interessant. Ik ken de beste man niet, moet ik eerlijk zeggen. Alleen uit de kranten en de berichten en de mensen die je daar dus overleest. Hè.
Later
dus
nog de NBA gehaald als coach ook.
Ja, zeker. Dus Denver, zeer interessant en mooi.
Seattle. De Supersonics die nu, als ik het goed heb, de Oklahoma City Thunder
zijn. Dat is nu de Oklahoma City Thunder.
Ja.
Dus maar en sowieso mooi dat Donar stilstaat bij coaches en spelers uit het verleden die ons helaas ontvallen zijn. En triest bericht aan de ene kant, maar met 96 jaar een respectabele leeftijd, wat je ook al zei.
Ja, en opvallend op die leeftijd misschien wel. Hij laat nog een vrouw achter, Gail.
Mm-hmm. Ja.
En kinderen Gary en Kim. En Donar wenst hem op de website, wenst hun op de website veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. En wij sluiten ons als The Russo Radio uiteraard ons daarbij aan.
Ja.
Gaan we naar ander nieuws. We kondigden het vorige week al tussen de zinnen een beetje aan. De start van de seizoenkaartverkoop werd op Game Day vandaag inderdaad in het leven geroepen. Voor 2024-2025. Dus de mailing is bij iedere huidige seizoenkaarthouder, goldkaarthouder.
Noem het maar op.
In de inbox beland, Bas.
Precies.
Nog opvallende dingen?
Nou, nee, niet zo heel veel. Er is één nieuwigheid. Dat je bij het bestellen van je seizoenkaart ook je lidmaatschap van de supportersvereniging kan verlengen of aanschaffen.
Nou, noem het maar geen opvallendheid.
Nou ja, dat is toch wel een mooie, mooie bijkomstigheid.
Werd al een paar jaar voor geopteerd. Een soort van automatisme eigenlijk moest worden.
Ja, zeker. En met de nieuwe afspraken met de nieuwe BV, zeg maar. Is het op deze manier tot stand gekomen. Dus dat is best wel mooi. En we zijn als binnen de sportvereniging ook erg benieuwd wat het resultaat daarvan uiteindelijk gaat zijn. Het is voor ons als vereniging een gemak, hè, want je hoeft heel veel dingen niet te regelen. En hopelijk voor de supporters ook. En we hopen natuurlijk.
Betekent dat als je nu lid bent en je wil gewoon lid blijven, dat je dat wel even weer opnieuw moet doen? Ja. Want dat scheelt dan de SV gewoon ook inderdaad.
Ja.
De nodige.
Ja, precies. Mensen zouden ook eventueel gewoon een contributie via de bank over kunnen maken. Maar goed, als je toch eenmaal bezig bent met seizoenkaarten. En je kunt dat in één keer betalen via Ideal. Hè, dus zodat het geld in één keer op de rekening staat bij de club. Maar je kunt ook in 1, 2 of 3 termijnen doen. In juli, augustus en september. Hè, als je het liever wat gespreid over de zomer betaalt. En dat geldt dus nu ook voor de contributie.
De prijs nog heel erg omhoog gegaan van seizoenkaart of ongeveer gelijk gebleven? Een klein beetje gestegen.
Ja, is wel wat geïndexeerd uiteraard. Omdat het hele leven wordt duurder. En daar ontkwam ook Dona niet aan. Maar ik moet ook zeggen, je krijgt natuurlijk volgend jaar wel behoorlijk wat extra's voor terug. Want een seizoenkaart koop je natuurlijk voor de thuiswedstrijden. En het aantal gegarandeerde thuiswedstrijden die gaat flink omhoog. Van 15 naar 19 plus 3 is 22. Dus dat is wel een mooie. Volgend jaar worden natuurlijk 19 wedstrijden gespeeld in de Minex League, omdat er 20 teams in die competitie komen. En ook een Europees toernooi, of dat nou wordt de poolfase van de FIBA Europe Cup, ofwel de EMBL, waar we het vorige week ook al over gehad hebben, die zijn ook gegarandeerd. Dus je bent in ieder geval 22 keer aan boord.
Alle redenen om juist nu voor de Gold Card te gaan, zou ik bijna willen zeggen.
Ja, de goldcard is natuurlijk nog weer even een extra stap. Hè,
krijg je de bekerwedstrijden er natuurlijk ook bij. Krijg je
bekerwedstrijden erbij.
Gegarandeerd alle Europese wedstrijden.
Gegarandeerd alle Europese wedstrijden.
Want kunt natuurlijk ook nog verder komen.
Ja precies. Dat zou helemaal mooi zijn. En dat is natuurlijk. En je krijgt ook een aparte ingang volgend jaar in de nieuwe toegangsweg van Dona. Komt er
goldcard
een apart poortje.
Dus een aparte ingang.
Ja, die krijgen een aparte ingang.
Ik voelde me als pers altijd al zo speciaal. Maar ik heb ook een goldcard. Dus dan kan ik dubbel op. Dan kan ik 2 keer naar binnen. Eén keer als pers. En dan nog 1 keer via het goldcard. Gewoon om mensen te laten zien. Ik heb een goldcard.
Nou ja, een beetje het vaste.
Nou ga je graag ergens naar binnen.
Ik ga graag bij dingen naar binnen.
Als je bij een thuiswedstrijd naar binnen gaat. Tussen ongeveer een half uur en 20 minuten voor de wedstrijd. Bij de drukke wedstrijden. Ja, dan moet je zomaar even een paar minuten in de rij staan. En ze gaan nu dus faciliteren dat goldcardhouders in een apart rijtje komen en je daar dus net even wat sneller door kan lopen.
Nou, die zaal en die brasserie nog een beetje eerder open. Dan ben ik helemaal gelukkig.
Ja. Nou, dat was om meteen maar even op de actualiteit in te gaan. Dat is vandaag natuurlijk eventjes een verschilletje in de communicatie, zeg maar. Voor de wedstrijd was Lux niet geopend. En dat wist ik zelf niet. Maar ik hoorde van andere mensen die eerder kwamen van dachten van we gaan nog voor de wedstrijd even iets eten. Ja, dat bleek nu dan weer net even niet te kunnen. Oh. Terwijl we net de afgelopen 2 wedstrijden dat het open was, dat wel gewend waren. Weliswaar op andere speeldagen. Maar...
Want het was maandag of was dat?
Ja, geen idee. Misschien geen andere theaterevenementen. Ik weet dat niet exact. Alleen het is wel erg raadzaam om dit soort dingen nou juist 1 dag voor de wedstrijd ofwel op de wedstrijddag nog eventjes heel specifiek aan te kondigen. Ja, wat kun je nu precies verwachten? Want het hele verwachtingspatroon, onze snackbar Doornbos op de Paatsvoldsweg, die is al gesloten natuurlijk. Die komt straks in handen van andere eigenaars. Maar mensen kunnen er rekening mee houden als je weet waar je aan toe bent. Hè, wat je op de wedstrijddag kan doen. En dat is wel, dat verdient nog wel even extra aandacht. En,
ik vind dat je nog wel lief bent. Want als je het nou hebt over game day experience, om maar even een moeilijk woord te gebruiken.
Dan is de looks wel vrij essentieel.
Überhaupt is
en de herkenbaarheid natuurlijk. Hè?
Überhaupt is gewoon, de gedachte moet zijn rondom profsportwedstrijden, dat een avondje of een middagje uit meer is dan alleen een wedstrijd.
Ja, en ook al spelen dan in dit geval op maandag. Hè, dus er waren voor de wedstrijd wel hotdogs verkrijgbaar, heb ik begrepen. Dus, maar dat was meer in het algemene gedeelte van de supporters.
Zaten op 150 man, zaten er gewoon weer 3000 mensen in de plaza vanavond.
Dus in die zin had dat wel gekund. Alleen ik snap ook wel dat een maandagavond anders is. Maar om teleurstelling te voorkomen, komen. Kun je dan nou beter zeggen van... Hey,
volgende week spelen we op dinsdag.
Ja, ja, goed. Dinsdag is allicht
iets
beter.
Iets gunstiger dagje, hoor.
Dat is dan weer mijn favoriete midweekse speeldag in ieder geval. Hè? Dus naast zaterdagavond, die in het weekend ligt.
Nou, ik heb donderdag echt wel als midweekse voorkeur.
Ik vind dinsdag en donderdag vind ik allebei heerlijk. Ja. Want het begint allebei met een D.
Ja, en dan hoef je niet te trainen.
Precies. Oh, ja. Net als Dikkie Dik.
Nee, ja. Donar, hè? Donderdag.
En Dolle Duikavond.
Ja, precies.
En Donar.
Ja.
En Donar. Oh ja.
De dondergod, Donar. Nou ja, dat is wel... Ja, okay.
Goed, we hebben erover gezegd wat er gezegd moet worden. Hey, ik wil zo meteen naar de wedstrijd, maar er was nog één nieuw nieuwtje.
Oh ja, is
en
dat zo?
Daar kwam jij net mee op de proppen toen wij het script even aan het doornemen waren. Ja. En tromgeroffel...
Bleek niet een al te nieuw nieuwtje, want op 24 maart had ik dit al kunnen weten. Want toen is het al gepubliceerd op de website van de NBB. Vorige week maakten we ons nog zorgen over de opzet van het bekertoernooi. Nou ja, dat was dus storm in glas water. Want het bekertoernooi houdt dezelfde opzet. Met één uitzondering dat er in de kwartfinales en halffinales geen dubbele wedstrijden worden gespeeld, maar enkele wedstrijden. Net als zeg maar in het voetbal. Hè. Dus je de loting bepaalt wie er uit en thuis speelt. En dat heeft wel een bepaald risico. Maar er is dus al bekend dat de achtste finales in het volgende seizoen uiterlijk op 11 december gespeeld moeten worden. Net als in de lijn van dit jaar. Het weekend van 4 januari 2025 is een kwartfinale bekerweekend. Maar goed, dan hebben we hier allerlei paarden rondlopen in Martini Plaza. Dus we zullen daar ongetwijfeld wat uit moeten wijken als we een thuiswedstrijd zouden loten. En de finales zijn in 2025 op 8 maart. En ik ga ervan uit dat dat weer net zo'n mooi bekerspektakel wordt als dit jaar, hè, waar we bij geweest zijn.
Finale op 8 maart, dat is vroeg, of niet?
Ja, dat is redelijk vroeg, ja. Dat viel mij ook op. Maar ja. Goed, meestal is het in tweede of derde weekend.
Vind ik trouwens niet erg, want...
Is de tweede week ook eerder dan dit jaar, uit mijn hoofd?
Ja.
Ja. Maar het is de tweede zondag van maart. En dat past blijkbaar in de schema's, misschien internationale schema's.
Het is ook wel handig dat je weet wie de beker gewonnen heeft. Dat geeft ook weer wat duidelijkheid aan de competitie.
Dat is ook waar.
Ja. En jij zegt de paarden, maar dan moeten die paarden wel terug mogen komen. Ja? Met alle stinkerijen en ellende die ze
maar volgens mij was dit komende, de komende editie daarvan
Plaza,
wel getekend.
Martini Plaza moet ook inkrimpen, toch? Dus dan, ja.
Nou, dat heeft meer te maken met de toekomst, hè? Maar goed.
Ja, volgend jaar is de toekomst.
Mannen, 85-93 de uitslag van Donar tegen Hubo Limburg United. En dat weten wij ondertussen. Die club komt uit het Hasseltse.
En Hasselt is een hartstikke leuk klein stadje in België.
Me dunkt. En de Alphenberg is ook een prima halletje.
Niks mis mee. Heel warm, dat wel.
Bekerwinnaar.
Als je daarheen gaat, trek een onderbroek aan en een hemd. En hou het daarbij.
Wij verloren met 8 punten verschil in een vrij fris donor. Vrij fris Martini Plaza, kan ik u vertellen.
Helemaal beneden was het fris. Bij mij boven was het prima.
Er komt altijd een soort van koude luchtstroom op een gegeven moment op gang. En die trekt precies langs de perstafel.
Ja. Ja.
85-93, ik zei het al, 8 punten verschil. Wij waren er allebei bij.
Klopt.
Jij hebt de wedstrijd terug moeten kijken omdat jij op het trainingsveld stond.
Ik heb de wedstrijd zitten kijken in de wedstrijdkamer bij FC Leonborg. Want toen ik klaar was met training geven, toen kon ik mooi even inschakelen.
Nou, laat ik dan bij Bas beginnen deze keer.
Doe maar.
Wat voor wedstrijd heb jij gezien afgelopen maandagavond?
Nou, heel simpel. We liepen gewoon de hele wedstrijd achter de feiten aan. Donar begon met 0-7 achterstand. Paar belangrijke elementen in deze wedstrijd. Toch weer een storende factor. De 8 gemiste vrije worpen. Dat was echt wel een ergernis langs de kant. Het rebound overwicht van Hasselt was heel goed te verklaren. Omdat wij gewoon op de centerpositie, de lange mannen, waren we onderbezet.
Maar bij rust was dat verschil nog niet echt gecreëerd. Dat is echt pas na de pauze is dat gekomen.
Van de rebound.
Viel mij op, ja.
Ja, het zou kunnen. Nou goed, het is
stond
ook omdat...
13-15 bij rust. Ja, toen viel het mij nog 100% mee.
Ja, 22-33 geëindigd of zo.
Ja, klopt.
Ja.
Er is ook niet heel veel te rebounden als Hasselt gewoon alle ballen raak schiet. Hè? Dus met name van afstand. Dus dan er was ook wel behoorlijk wat sprake van heel veel driepunten raak. Vooral.
Zullen we dat gewoon even als eerste vastpakken?
Ja.
Want wij waren in Hasselt vorige week bij de wedstrijd tegen Leiden. En wat Leiden ontzettend goed deed, was gewoon het neutraliseren zoveel mogelijk van Dele Alli.
Ja,
we gaan dat zo meteen ook horen. Werd ons ook werd mij ook bekendgemaakt door de assistentcoach.
Ja.
Dat daar een aanzienlijk deel, significant deel van de voorbereiding ook aan op is gegaan.
Ja, dat is dan niet zo goed gelukt.
En dan zit je die wedstrijd te kijken en dan denk je, nou, hebben ze wel geluisterd?
Nou, ik weet niet wat het plan was, maar wat mij heel erg opviel is dat als ik weet dat bij de tegenstander een speler rondloopt die vanaf 3 meter over de middenlijn gewoon effectief schutter is. Gewoon...
We hebben het voor wie het nog niet door had over nummer 9, Delalieu.
Ja, die is gewoon super gevaarlijk van afstand en van hele grote afstand. En dan wil je vooral niet dat zo'n schutter in een bepaald ritme raakt. En wat mij dan een goed idee zou lijken is dat je gewoon 1 iemand opoffert die gewoon niet switcht, niet helpt. Alleen maar bij die ene gozer blijft om te voorkomen dat hij überhaupt de bal krijgt. En dan doordat hij heel weinig de bal krijgt, kan hij automatisch ook niet in een ritme komen. Ja. En als hij dan de bal krijgt, dan sla je hem gewoon meteen over zijn armen.
Ja.
Daar zag ik weinig van in elk geval. Ik vond het een beetje naïef en een beetje slap hoe er op Delalieu verdedigd werd. En als hij dan eenmaal in een ritme komt, ja, dan gaat hij er steeds gekkere ballen in gooien. Want dat is wat schutters doen. Als ze eenmaal in een ritme zitten, dan en helemaal schutters als Delalieu, dan gaan ze op een gegeven moment ook 3 punten nemen vanaf 2 stappen over de middenlijn. Ja. En die gaan er dan ook in. Ja, ja, dat is allemaal niet zo raar.
We hadden een waanzinnig 3-puntspercentage van 63%. Huh.
Dat
is bizar hoog. Ja, zeker als je boven de 10 pogingen zit.
Er zijn spelers die lukt dat in de warming-up niet.
Nee, klopt. En er zijn ook, er waren, moet eerlijk gezegd worden, ook een aantal van minimaal NBA afstand. Hè, dus nog een metertje verder. En ook ja, vanaf de reclame.
De logo's.
Ik heb 2 vanaf echt Steph Curry range gezien.
En daarvan vraag ik me wel af van in hoeverre is dat nog te verdedigen? Of is het zaak om, ja, natuurlijk, moet het altijd zo contestend mogelijk zijn. Maar ja, als je van zo'n afstand gaat schieten, dan is de kans dat hij misgaat ook wel zo groot dat het bijna geen rekening mee te houden is.
Als je, want hij zorgt voor de ultieme spacing bij Hassel, doordat hij van zo grote afstand kan schieten.
Klopt.
Maar als je gewoon 1 iemand opoffert, dan speel je daarachter gewoon 4-4. Dan verandert daar verder.
Maar wie had
niks.
Dat moeten zijn dan?
Zuidema bijvoorbeeld. Die stond nu ook al op hem. Dus. Ja. Het enige probleem wat je daarmee hebt is dat Delalieu is 2,8 meter uit mijn hoofd.
Ja, hij schiet ook heel hoog.
Hij heel hoog schiet.
Armen uitgestrekt. Hij heeft ook nog hele lange armen. Dus zijn spanwijd is groot.
Ja, en dat hij, doordat hij zoveel groter is dan Zuidema, kan hij over de kruin van Kjeld heen kijken. En dat is eigenlijk het belangrijkste voor een schutter, dat hij de ring goed kan zien.
Dat Sam hier wel kunnen gebruiken, hè?
Of gewoon een extra center. Of Jordi bijvoorbeeld. Nou, Jordi zou dit heel goed kunnen.
Ik denk dat ook Gabrovcek een aantal keer tegen hem uitkwam. Blijkbaar door allerlei switches. Maar dat was ook niet echt heel positief.
Nee, want Gabrovcek is ook altijd, want die is niet zo heel snel. Mm-hmm, die is altijd bang voor de drive. Zelfs tegen Jonas Delalieu. En dan houdt hij een stap afstand. En die ene stap, dat is precies waardoor Delalieu denkt, nou, dan schiet ik hem lekker over je heen, joh.
En bij veel driepuntschutters, dan als je het hand in het gezicht houdt om het zicht te ondernemen, dan scheelt dat wat. Maar dat was vanavond helaas niet het geval.
Ja, en zij hadden natuurlijk, het was echt een wereld van verschil met vorige week, toen ze echt in de tank van Leiden zaten. Hoe dat dan weer kan fluctueren, zagen we natuurlijk weer toen Leiden een paar dagen later tegen Antwerpen moest spelen. Dus de ene wedstrijd is nooit de andere wedstrijd. Maar ze hadden op, ik vond Lambot, zeer ongelukkige rotatiespelen bij hun.
Ja.
Maar voor de rest hadden zij echt helemaal niemand die door de ondergrens ging.
Nee, hele stabiele ploeg.
Heel stabiel inderdaad. Ja. En dan heb je als donor zijnde, zeker als je inderdaad begint met zo'n achterstand. Ja, heb je toch echt wel een probleem.
Je hing de hele tijd aan het elastiek, zeg maar. Zoals Belgische wielercommentatoren dat ook al
zo. Ik zat met mijn flashscore-collega Paul achter de perstafel. Ja. En wij noemden het een elastiekwedstrijd. Dus grappig dat jij het ook zo noemt.
Ja, dat had ik nog niet van jou gehoord, maar dat was het helemaal. En dat is ook de kwaliteit van een Limburg, wat dat op die manier uit kan spelen. En ik denk ook de goede, op de juiste momenten, time-outs van Limburg.
Ja, runs stoppen. Steeds.
Ja, de runs stoppen.
Maar ze speelden een hele andere wedstrijd dan ik vorige week zag. Het was echt, zij waren zoveel rustiger en op hun gemak. Omdat zij natuurlijk, exact niet achter de feiten aanliepen. Wat ze een week eerder wel moesten doen.
Dat vind ik dus ook wel een beetje onze fout. Want ik weet niet of ik nu te ver al in het script ga, maar volgens mij zijn we geëindigd op 17-26 in foutenverhouding.
Ja, nog minder zelfs.
Ja. En dat dit in het voordeel van Donar, in de zin van dat wij veel minder fouten gemaakt hebben.
Ja.
Als je tegen een team speelt wat op een gegeven moment in een flow komt, dan moet je hun ritme breken. Nou, een van de manieren om mensen hun ritme te breken, ook als jij een center tekort komt, ook als je veel kleiner bent dan je tegenstander, is gewoon een beetje onsportief, maar flink wat overtredingen achter elkaar maken, zodat die wedstrijd maar stil komt te liggen. En ja, dat heb ik niet zien gebeuren, ja, totaal niet.
Ja, dat was in de eerste minuten juist wel heel erg het geval, de allereerste minuten van de wedstrijd. En dat pakte toen heel erg verkeerd uit, want we maakten allemaal verkeerde fouten, zeg maar. Dus zij scoorden dan alsnog en dan maak je nog een fout overheen. Ik denk dat we in de eerste 3 minuten gezamenlijk al 7 P's hebben gehad van beide teams. Dus dat was, ik dacht, nou, dit wordt een lange avond. Maar dat viel uiteindelijk mee.
Ja, je moet het zo doen dat het op de vloer is en dat het zo hard is dat iemand ook niet
de theorie is mij bekend. Nemen. Maar overduidelijk was het, lukte het ons team niet om dat tot uitvoering te brengen vanavond. Hè? Want er zijn waarschijnlijk diverse time-outs geweest waar daar juist wel op geweest is. Derde kwart kwamen we helemaal niet in de penalty. Dat was pas in de laatste 2 minuten dat we de eerste P van het kwart maakten. Ja. Dus dat was heel opvallend. Maar goed, daar zit wel weer een side note aan dat de spelers die we op de vloer hadden, ja, er waren ook wel een aantal vraagtekens. Mensen die niet helemaal volledig inzetbaar waren natuurlijk. Met name Gabrovček en Dakota Quinn.
Allebei op minute restrictions. Ja, enorm. Dat kan niet anders.
Nee, precies. En dan had ook nog Kjeld Zuidema persoonlijke omstandigheden waardoor die ook niet volledig inzetbaar was. Dus, en dat wisten we op dat moment op de tribunes niet. Tenminste, van Dakota Quinn wisten we. Hè, die heeft natuurlijk in Antwerpen zijn knie verrekt. Laat het zo maar even zeggen. Heel simpel.
Waar die fantastisch doorheen gespeeld heeft deze wedstrijd. Of het goed voor zijn lichaam is een andere vraag. Maar
dan gaan we morgen weer werken.
De man heeft, je kunt niet meer dan 100% geven, maar je snapt wel wat ik bedoel.
En je zag bij de ereronde na afloop dat ook Gabrovček, die huppelde er wat af, die strompelde er wat achteraan, zeg maar.
Ja,
ik
dacht, allebei, ja.
Die mannen zijn niet in de 20, maar in de 60, zoals ze daar rondliepen.
Quinn was echt helemaal kapot. Ja. Hij was wit weggetrokken.
Ja. Nou, daar gaan we straks nog wat van horen. Of had je hem niet voor de
camera? Nee, ik heb Dakota niet voor de
microfoon. Nee, niet voor de microfoon. Je had hem nog wel even gesproken.
Ik heb hem nog wel even gesproken.
En later nog. Ja.
Ik denk dat dit de wedstrijd is geweest die bij Donar het meeste weerslag op zijn fysiek heeft gehad.
Ja, misschien
nog
wel.
Nog meer dan de wedstrijd waarin hij geblesseerd raakte. Want hier moest hij gewoon snoeihard door zijn eigen blessure weer door heen spelen.
Ja, en ook op de training is dat de hele tijd aanpassen. En we hebben begrepen dat in ieder geval Theo John er wel weer aan zit te komen om aan te sluiten op de trainingen. Dus dat zou richting vrijdag en dinsdag weer. En die vrijdag daar weer na weer wat lucht kunnen opleveren.
Het kan eigenlijk ook niet anders. Want als je nu kijkt, dan maken je big guys, dus Gabrovček en Quinn, die maken 21 en 25 minuten. En die vullen afwisselend de centerpositie vullen zij in.
Ja.
Terwijl Gabrovček is geen center. En dat doet hij dapper, maar daar is hij niet altijd even goed in.
Plus nog dat hij dus ook blijkbaar fysieke beperking had. Hè? Dus beide spelen. Ja,
ze spelen allebei roleplayer minutes, dat probeer ik eigenlijk te zeggen. Dat,
ook nog.
Ja. Terwijl je wil gewoon één gast die gewoon 30 minuten speelt.
Ja.
En dan één gast die tussen de 15 en 20 minuten speelt, precies, die dat afwisselt. Dat is een healthy.
En dan missen we op de positie van Gabrovček natuurlijk ook nog Jordi Kuiper. Nou, dat is een bekend verhaal, die komt het hele seizoen niet meer terug. Maar ja, laten we hopen dat Theo John, die voor de luisteraars die dat nog niet door hadden, flink wat last van zijn schouder heeft, al tijden eigenlijk.
Ja, al een week, volgens mij al een maand of 3 zelf.
Ja, precies. In meerdere en mindere mate. En die neemt nu rust om uiteindelijk straks in de playoffs, wanneer het er echt om gaat. Hè, want dit is toch nu we de gold.
Ja, we zitten een beetje vast op de 4e plek. We kunnen eigenlijk niet echt omhoog. We kunnen niet echt naar beneden.
De eerste doelstelling, de elite gold halen. Nou ja, dat is gelukt. Hè, dus dat weten we inmiddels een maand of wat. En nu is de uitgangspositie toch die 4e plek vrijdag stellen, zodat we thuisvoordeel hebben in de kwartfinales. Want dat kan nog wel eens de doorslag gaan geven.
Ja, de opdracht voor deze laatste 2 wedstrijden, Hasselt en Antwerpen, en eigenlijk ook die vorige uitwedstrijd tegen Luik al, is richting de play-offs geen roest opbouwen. Dus ervoor zorgen dat je competitieve wedstrijden blijft spelen, zodat je in een wedstrijdritme blijft zitten. Maar ook geen roofbouw plegen op je eigen selectie en op je eigen lichaam, om zo aan die play-offs dan wel zo fysiek goed mogelijk te beginnen.
Vraag mij af of ze dat gaan doen. Want als ik zo een beetje naar de spelers en de coach luister, en we gaan zo naar de fragmenten toe, ja, dan is er dan die play-offs, die zitten natuurlijk wel ergens al, nog niet helemaal in het voorhoofd, maar wel in het achterhoofd.
Mm.
Maar ze gaan volgens mij deze 3 wedstrijden echt niet vanilla spelen.
Nee, maar dat moet je dus ook vooral niet doen. Want dan bouw je een roeslaagje op jezelf op. In de zin van dat je niet meer competitief bent. Je moet ervoor zorgen dat je elke wedstrijd competitief bent. En het liefst nog even een paar wedstrijden winnen. Ook voor het lekkere gevoel als team.
Ja.
Maar uiteindelijk maakt het voor de ranglijst niet zo heel veel meer uit. Dus het is vooral richting die play-offs jezelf blijven verbeteren en jezelf fysiek fitter maken richting die play-offs, om op die manier met een headstart daaraan te beginnen.
Maar Quinn zal alleen maar echt fitter kunnen worden als Theo John hem kan afwisselen.
Ja, want het is nu gewoon, om competitief te zijn, moet er minstens één big guy op de vloer staan. Dus als de ene geblesseerd is, dan moet de ander wel roofbouw plegen.
Het is ook echt ongelukkig, want eerst wachtte Quinn totdat John fit zou zijn. Ja. En nu moet Theo John weer, snap je? Nee, het is andersom.
En dat geldt op de trainingsvloer ook nog steeds. Ja. Hè? Dus,
toch nog even een momentje in de wedstrijd eruit pakken. Want ik vond dat we het tweede kwart echt goed eindigden. Er kwam swing in, het publiek ging erachter staan.
Dat is mooi.
Helaas was het kwart toen afgelopen. Ja. Want toen, dat was het moment dat ik dacht van, ja, nu had je eigenlijk nog even die paar minuten extra nodig.
We hadden nog even drie aanvallende plays moeten hebben.
Hoe we dan vervolgens de kleedkamer uitkomen. Ik heb me een paar keer met het hoofd op de desk geslagen.
96 seconden en toen was het weer een time-out.
Ja.
Ja, en, het was weer 10 punten verschil. Dus het was...
En terecht, want wij misten drie simpele, tussen aanhalingstekens, lay-ups. Ja. Achter even als Quinn Zuidema en ik dacht ook Tomczyk. Ja. En bij hun, Sijsens kwam erin ten opzichte van het tweede kwart. Die maakte gelijk een goede lay-up, waardoor de voorsprong 5 punten werd. Toen kwam Penn, wat ik een erg leuke speler vind trouwens.
Die houdt het vooral heel simpel. Maar
maar wel op de goede manier. Om na te kijken op de goede manier. En trouwens complimenteerde hij mij met mijn Ravens trui. Hij zei, go Ravens. Ik zeg, hell yeah. Ik had hem eigenlijk nog even voor de microfoon willen hebben, maar ze waren helaas de catacombe al in. En de genadeslag eigenlijk met Delelieu, die daar die 3 punten erin gooit. En je knipt het 3 keer met je ogen en je staat weer 10 punten achter. Ja,
en dat is basketball. It's a game of runs. Maar wat mij vooral opviel is hoe wij de kleedkamer uitkwamen. Je zegt de simpele layups, maar de layups die we maakten, ik vond ze niet zo simpel in de zin van ze kwamen allemaal uit aanvallen zonder ritme. Dus zonder ball movement, zonder echte goede play calling.
Want aan gewoon de lay-up van Zuidema zat een steal vooraf.
Ja, en het gewoon...
Bijvoorbeeld.
Ja, het was gewoon slordig, sloppy. Het was traag, het was stroperig, het was al dat soort dingen. En dan vraag ik me af van dan had de rust inderdaad niet... We hadden beter zonder rust kunnen spelen. Dan was het beter gegaan.
Maar het was sowieso aan beide kanten wel een beetje een uitwisseling van, zeg maar, gratis scores of zo. Het was nooit echt mooi uitgespeeld als het 2 punten waren. En de 3 punten trouwens ook niet. Het was vaak toeval. Bij Dona zat er wat meer een idee achter als hij dan als er 3 punten genomen werd. Ja, bij hem was het natuurlijk steeds die ene guy zoeken die hem er toch maar weer inschoot.
Nou ja, kijk, bij Delelieu kun je ook niet zeggen dat het geluk is. Want dat is gewoon een jongen die dat is dit is gewoon wat hij kan. En daar moet je op instellen dat hij dat kan. En
maar misschien ook weer niet te veel, hè?
Nou, er zijn 2 strategieën die je kan doen. Je kan zeggen, één zo'n speler kan ons niet verslaan in zijn eentje.
Ja.
Dus dan doen we er niks aan. Dan maken we hem hun topscorer. En dan zorgen we dat de rest niet scoort. Precies. Dat kan je doen.
Ja.
En je kan zeggen van, de rest is niet zo goed. En dat zou mijn theorie zijn. Niet dat de rest daadwerkelijk niet echt zo goed is, maar daar kun je van winnen.
Ja. Maar in de uitwedstrijd was het ook heel close. Hè,
dus. Ja, maar toen was Delelieu ook heel goed. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, dan maak je gewoon een gameplan waarbij je ervoor zorgt dat Delelieu, zoals Leiden deed, niet in de wedstrijd komt. Ja. Gewoon niet in het helemaal niet in het sprookje voorkomt.
Ook niet aangespeeld kan worden.
Nee, en dan zorg je ervoor dat je verder 4-4 speelt.
Heel vroeg al druk zetten ook.
Ja,
dat deden zij dus heel opvallend, hè?
Ja, maar hem gewoon meteen over de middenlijn meteen oppakken. Dus gewoon één speler die gewoon met zijn borst tegen de maag gaat staan. Zo van, zoals Rudiger bij Haaland deed. Ja. Dat.
Maar jij hebt die wedstrijd nog teruggekeken. Hè? Het viel mij wel op dat Limburg dus heel vroeg de hele wedstrijd door best wel geen full court press, maar heel hoog druk zetten.
Nee, wel high ball pressure. Maar dat heeft ook de simpele reden dat wij hebben 1 echte point guard. Dat is Tomczyk. En de rest is geen echte point guard. Dus als je hele hoge druk op de bal zet, dan is het risico op turnovers is heel groot.
Maar,
en als je een heel hoog druk zet op Tomczyk, wordt hij dus heel moe. Want hij moet heel veel spelen.
Ja, maar dat deden Kiel en Penn heel goed bij...
Maar het pakte niet echt goed uit. Want we hebben niet heel veel turnovers gehad. Maar 9.
Ja, en je krijgt heel veel...
het heeft ons alleen beperkt in de tijd die we voor de aanval over hadden.
Ja, je krijgt heel veel makkelijke drive en kick daarvan. Want vaak als iemand heel hoog druk geeft en het leidt niet tot een steal of een turnover of iets dergelijks, dan is dus de aanvallende speler er voorbij.
Ja, precies.
En dan speel je daarna dus 5-4. Mm-hmm. Omdat er 1 verdediger achter de point guard staat.
Ja.
Maar daar kunnen we niet goed mee omgaan.
Nou, dan missen wij te veel open schoten.
Ja, volgens. Ja, we hebben niet optimaal van geprofiteerd. In de eerste helft trouwens wel.
Of we zien de optie niet. Dat is als Tomšík niet op de vloer staat. Dan
eerste helft vaak, of spelers schrikken zo. Dat ze denken, dit kan helemaal niet.
Eerste helft hadden we volgens mij 100% tweepuntscores. Dus als we in de paint waren, dan maken we ze allemaal.
Ja.
En dat, maar goed.
Maar Hollanders was dan weer de enige speler. Ja, Tomšík had 1 drietje volgens mij de eerste helft.
Mm-hmm. Ja.
En verder was Hollanders de enige speler die tot driepuntspogingen kwam.
Klopt, ja, dat deed hij wel aardig.
En de driepuntspogingen die hij niet nam, werd een drive naar de basket, wat dan weer tot vrije worpen leidde.
Ja.
En hij is nou net de enige speler die heel consequent gewoon al zijn vrije worpen erin gooit. Dus dat, ja.
Hij wel.
Even terug naar Tomšík.
Tell me.
Die... ja, en voor mijn gevoel toch een wat ongelukkige avond had. Speelt sowieso, ik denk dat we dat nu wel kunnen constateren over de ongeveer 7 weken dat hij hier is. Wat wisselvallig indruk maakt. Ik sprak hem, we gaan even naar hem luisteren en dan kunnen we daarna ook even op hem reageren. Nick Tomšík, a few minutes after the game. We're gonna talk about the bike and the bicycle story in a few minutes. But first, let's catch the game. How do you feel now?
Well, it's disappointing. We're really close to putting 4 quarters together. We're really close to getting back on track, winning. We have some winnable games coming up that I hope we take advantage of and get. But yeah, you know, it's frustrating when you've lost a few in a row. Winning cures the mood and everything, you know. So hopefully we can get back on track next game.
Bit of a strange game because I thought there were 6-7 moments in the game that you felt there was a momentum shift coming, and then it didn't happen.
Yeah.
Was it the quality of the opponent, or was it the lack of confidence in yourself?
Well, you got to credit
as a team.
You got to credit them. They're a good team, a very physical team. They have 12 bodies over there. They did a good job being physical and fouling when they needed to, and they did a good job attacking us in certain situations every time we made a run. So, I think credit to them. I think we fought hard for most of the game. We just ran out a little bit towards the end.
And the De La Yeo guy, he's unstoppable. He was unstoppable this evening.
And he played a very good game. So his quality definitely helped start the game. And he hit some big shots to help finish it.
Let's do one more question about yourself. You're now in Groningen for about like a few months.
Six, how long? 6-7 weeks maybe.
Six, seven weeks. How are you feeling here? How are you doing in Groningen?
I feel good. You know, everything revolves around basketball for me. So, you know, if we're winning, I'm feeling better, you know, than if we're losing. I think everyone on the team is competitive and feels the same way. So let's just win the next game and everything will be better.
Okay. A loss is painful, but a stolen bike is even more painful maybe for you. that's a joke, of course. Yeah. But... we bought a bike for you with a friend of the show, Mr. Otten, and now it's stolen.
Yeah, so I had the bike for a week, maybe, something like this. Sadly, it was stolen, but I guess that's your full Groningen, Netherlands experience. Yeah. So I can say I lived here now because my bike got stolen. So.
Yeah. What was the first feeling when you saw the empty spot and that there wasn't a bike anymore?
I thought I didn't know where I parked it, you know? We were getting ready to leave to go play our last game on the road against Liège, and I was running back and forth between the front of the building and the back of the building trying to find my bike, and never found it, you know. So
well, I feel sad for you. I feel sad for myself too, because we chipped in.
Did you want to talk to you? I think there's another one, so hopefully
we're going to do another run and another bike. And let's see how long it will last.
But I appreciate it greatly. It's a very nice gesture from you guys. So very thoughtful.
Well,
so thank you.
Thank you.
All right.
Nick Tomšík, helaas. De fiets die wij voor hem hadden geregeld alweer gestolen zag worden.
Ja, Roy Arines' fiets. Je had dat muziekje bijna klaar kunnen zetten.
Dat is
Groningse cultuur, helaas.
Het een beetje, ik vond het ook wel een beetje snel. Hij vond het echt namelijk heel vervelend.
I know, zeker.
Hij zat er zelfs mee en dat was natuurlijk niet de bedoeling van het plannetje.
Hey, joh, hou op. En helemaal, hij wist ook van, als hij na dit seizoen misschien een andere club krijgt, dan gaat hij fietsen naar iemand anders. Dus ook een soort van legacy, zoals we het vorige week hebben uitgelegd. Maar,
een wisselfiets.
Ja, maar goed, we gaan het gewoon nog een keer proberen. En
Extra slot erop.
We delen nog een keer de kort. Nou nee, dat slot heeft hij dus ook gewoon. Hè?
En hij zei na het interview zei hij, misschien moeten we het niet weer delen op social media. Want het zou kunnen zijn dat iemand het gezien heeft.
Well, ja. Maar goed, wij hebben zijn adres niet bijgedeeld.
Well.
Ja, nee. Wij hebben zijn adres niet bijgedeeld.
Nee, dat weet ik wel. Dus dat kan niemand weet niet. Waar hij woont.
Maar, nou ja, goed. Ze kijk, allemaal...
hij heeft het wel door, want hij heeft helemaal gelijk. Hij heeft het wel door, want hij heeft helemaal gelijk. Ja. Je hebt niet in Groningen gewoond als er niet minstens één keer een fiets van je gejat is.
Het is mij overkomen. Ja. Het is jou ook wel eens overkomen?
Ja.
Pas?
Op meerdere manieren.
Nou, het is ook één keer? Het is maar voor mijn huis overkomen.
Oké. Okay.
Gek genoeg. Naar die andere ghetto in Selwood. Dus het hele fietsen zo'n nietje wat er dan in je... Die was er gewoon uitgenaggeld. Dus met slot en al had ik hem buiten... ja goed, ik heb daar gewoon een berging waar ik hem in had kunnen zetten. Maar daar was ik te lui voor.
Ik vind dat Tomšík moet spelen de volgende wedstrijd met het rugnummer 1-4-2-2-0-5-5.
Kijk.
Is gejat.
Ja, precies.
Nog even over een... hij had het over... ik weet niet of hij helemaal door heeft wat op dit moment de strength of schedule is.
Road games that we can win. Ja, je kunt elke wedstrijd winnen. Maar ik weet niet of hij de laatste uitwedstrijd van Antwerpen gezien heeft. Want die wonnen eventjes met bijna 50 punten of 50 punten. Ik wilde vanaf zijn
in
van
Leiden. Ja.
In Leiden. Ja. En Oostende heeft hij tegen gespeeld. Is niet bepaald een team waar je zomaar eventjes lekker van...
Maar het is naar Charleroi, hè, vrijdag. Dus,
ook nog naar Charleroi, inderdaad. Nee, dat is een wedstrijd waarvan ik denk... Nou, misschien.
Koning Karel.
Je hebt altijd, tegen Charleroi heb je altijd een kans, want die zijn heel wisselvallig. Maar die andere twee zijn wel echt... Dat zijn moeilijke wedstrijden, hoor.
En hij had het over een 12-mans rotatie bij de tegenstander. Nou, dat was natuurlijk een 10-mans rotatie.
Ja, ze hadden waarschijnlijk wel 12 op bord.
Ze hadden 12 op bord, maar er hebben twee hebben alleen maar handdoeken aangegeven.
Ja. Die hadden wel de langste namen. Dat vind ik altijd wel mooi. Van die,
hadden die de langste namen?
Ja.
Oh, zeker. Die 0 minuten hebben
niet
gemaakt.
Ingaan, dat zullen wat
Raadschelders bedoel je?
Ja.
En Abelshausen.
Ja, precies.
Ja. Wel
mooi. Op het scorebord komen die dan zeg maar door de puntjes van de P's heen, zeg maar.
Ja, Abelshausen.
Ja. Prachtig.
Schitterende basketbalnamen.
Heb je nog meer met ze geïnterviewd, Klaas, in de afloop?
Ik ga even naar onze assistent-coach, de heer Hendricks.
Ja, ik ben wel benieuwd, want het gaat dus kennelijk ook over het plannetje wat ze hadden voor Delailleux.
Stefan Hendricks, assistentcoach van Donar in de Russo Radio. Hij valt net uit het scorebord. Maar volgens mij was het verschil 8 punten uit mijn hoofd. High scoring game.
Zeker. We leggen er veel in. We krijgen er helaas ook 93 tegen. Dat is pittig om met 93 tegen te krijgen. We zijn eigenlijk trots op. We kijken graag naar onszelf als een verdedigende ploeg. En met 93 tegen kun je dat toch moeilijk zeggen. Dus dat... Zo noem je dat? Dat is een zure.
Ja. Ene meneer Delailleux die er aardig wat ingooide. Hoe moeilijk was het voor jullie om hem te verdedigen?
Ik denk dat echt een kwart van onze voorbereiding alleen al om hem ging. Hij is zo'n wapen voor ze. Maar die man is zo groot. Heeft zo'n hoge release point. En kan eigenlijk, volgens mij heeft hij 3 ballen vanaf de logo's gemaakt... Zeg maar, stel al ga je daar fysiek bij staan. Die man is ook 2,5 meter of zo. Ja. Als je daar met net 2 meter voor gaat staan, dan heeft hij eigenlijk geen last van je.
Ja. Missen jullie misschien iets van lengte daarin ook? Want ik was vorige week in Hasselt bij de wedstrijd tegen Leiden. Leiden heeft veel lengte om hem te verdedigen. Dat werkte goed. Komen jullie dan net wat centimeters tekort of is dat te simpel?
Dat is iets wat kort door de bocht. Dat is denk ik bij de 2 keer dat we dichtbij hem waren, dat hij hem er alsnog in gooit, zou dat helpen inderdaad. Maar we hebben ook een paar keer verdedigende slipper gemaakt. Dat we toch een stapje te ver van hem weg helpen. Nou, gaat de bal snel naar hem toe en dat we daarom die centimeters misschien wel hebben. Maar omdat we een stap ervoor net geholpen hebben, staan we een stap te ver weg en tjaka.
Ja. Toch weer verlies. Ik merkte het ook even toen ik net met een aantal spelers praatte. Dat begint wel te frustreren. Er komen nog een paar moeilijke potjes aan. Charleroi, Antwerpen en Oostende. Ga er maar naast staan. Gaan jullie nog een wedstrijd winnen?
Sowieso. Dat vraag je aan de goeie. Sowieso. Dat, ja, dat, wat moet ik zeggen dan? Nee.
Te beginnen in België.
Sowieso. Ja. Daar werken we elke dag voor. Als er ook maar één haar op mijn hoofd zat, die zat te denken van, ah nee, dat wordt hem niet, dan ga ik ander werk zoeken.
Met andere woorden, slechte vraag.
Nee, niet precies. Nee, niet slechte vraag. Ik denk dat het een terechte vraag is om te stellen. Maar, ja,
maar ik proef bij die jongens wel de honger inderdaad, ja, om weer naar die zeker. Overwinning toe te werken.
Zeker.
Ja, en met nog 3 wedstrijden te gaan. En het woord play-offs viel ook al. Want die jongens zijn toch al stiekem een klein beetje eroverheen aan het kijken. Theo John die natuurlijk hopelijk dan weer terugkeert. Dakota Quinn die het heel moeilijk met zijn blessure heeft daarheen speelt. Lopen jullie wat dat betreft fysiek op eieren?
Ja, eigenlijk al vrij lang. Met veel blessures krijg je dat er meer gevraagd wordt van anderen. Die krijgen daarmee meer ruimte en meer vrijheid. Dus dat draait soms in positieve dingen uit. Maar de negatieve kant van die medaille is dat je soms eigenlijk chronisch jongens overvraagt. Maar daar zit gewoon een limiet aan.
Ja. Succes de komende 3 wedstrijden en we wachten op die overwinning met elkaar.
Zeker, daar werken we elke dag voor.
Stefan Hendricks, de assistentcoach van Donar, met een ik denk een open, eerlijk, plausibel verhaal. Hè?
Het plan was dus op zich wel om Delieu gewoon te denyen. Dus dat je hem überhaupt de bal niet geeft. Maar als dan toch mensen vanuit hun eerste ingeving en hoe je het normaal doet, denk van, oh, wacht even, er is een drive, dus ik moet een klein beetje helpen. Dan, ja.
Hij was eigenlijk nog wel lief, hoor, in zijn commentaar na de wedstrijd. Hij nam zijn spelers in bescherming, want het was niet af en toe een half metertje.
Nee, het was wel 2-3 stappen te veel.
Ja.
Het was echt full-on helpen en dan van Delieu afstappen, one pass away. Dus dat jij de eerstvolgende speler bent, zeg maar, waar de bal naartoe kan als Delieu zijnde. En dan dat ene paasje werd dan gegeven. Ja, dan gooit hij hem erin.
Ja, ja, dan mist hij niet. Zeker niet als de handjes heet zijn. Hij heeft dus eigenlijk, als ik het zo hoor, nog echt wel vertrouwen in een overwinning van Donar in ergens de komende 3 wedstrijden. Nou, het meest logische is inderdaad dat dat komende vrijdag in Charleroi dan gebeurt.
Ja, maar vlak ons in de Martini Plaats ook niet uit tegen Antwerpen natuurlijk. Hè? Zijn we toch alweer 8 dagen verder.
Ja.
En wie weet hoe we er dan fysiek weer voor staan.
Daar heb je helemaal gelijk in.
Ja.
Leuk om hem weer even gesproken te hebben.
Ja.
Ik heb wel even tegen gezegd. Ik zeg, ik heb ontzettend veel waardering eigenlijk. Ik proef bij hem, bij iedere zin, de liefde voor het team.
Ja.
Voor Groningen, voor Donar en het basketbal. Hij is zo extreem gemotiveerd om alles eruit te halen wat erin zit.
En hij is zo extreem basketbal-minded. Ja. Er is niet echt iets anders in de wereld dan basketbal.
Ik heb hem
bij
ook,
Stefan Hendricks.
Ik hoop niet dat je het erg vindt, maar we hebben Jan Stalman vorige week gesproken. Ik vind jullie allebei echt wat dat betreft sieraden voor de basketbalsport.
Sieraden voor de Groningse basketbalsport.
Ook dat nog eens. Ja. Maar wat deze kerels door ook de halve wereld over te hebben gereisd, voor elkaar gebokst hebben, dat ze allebei nu op de positie staan waarop ze staan. Ja, ik vind dat alleen maar lovenswaardig. Want ze zijn blijven geloven in hun eigen droom.
Ze hebben allebei, Stalman en Hendricks, hebben ze iets gedaan waarvan waarschijnlijk familie, vrienden, kennissen al die tijd gezegd hebben, waar ben je nou in de vredesnaam mee bezig? Ja. Hou daarmee op, man, met dat basketbal. Wat moet je nou in Nederland, als Nederlander met basketbal, in coaching en weet ik veel wat. Hoe ga je daar ooit? Ga gewoon een vak leren. Word stratenmaker of kok of weet ik veel wat. Maar hou hiermee op. En doordat ze allebei daar zoveel tijd, energie in geïnvesteerd hebben, naar het buitenland gegaan zijn, Litouwen en Servië dan in dit geval, en daardoor zoveel geïnvesteerd hebben in zichzelf, hebben ze het uiteindelijk toch gewoon geschopt tot een plek waar ze gewoon hun brood kunnen verdienen met basketbal.
Ja.
Hetgene wat ze het liefste doen.
Ah, dat heb ik ook in ongeveer deze bewoordingen tegen hem gezegd. Ik denk, ik wil toch een keer mijn weet je wat ik ook had? Ik was ook wel teleurgesteld naar deze nederlaag. Want ik denk dat die eigenlijk niet nodig was geweest als we een aantal dingen gewoon iets beter hadden gedaan.
Ja.
Dus ik snapte ook de frustratie van een aantal spelers wel. We gaan zo meteen naar de laatste luisteren.
En ook van een coach. Hè? Want als coach is het niet zo erg als dat jij een gameplan verzint.
Ja.
En dat je naar de vloer staat te kijken en dat je denkt, nou, ik weet niet wat jullie aan het doen zijn, maar dit was niet zoals we het afgesproken hadden.
En hij kan toch vrij snel die knop omzetten, merk ik. En ik kreeg echt een positief gevoel van hem. Hoe hij praat, hoe hij erin staat, het geloof wat hij heeft in deze jongens. En dan denk ik, ja, dat lift ons allemaal weer een beetje omhoog, zeg maar. Hoe hij ja, met deze club bezig is.
Ja, in die zin kun je deze 10 wedstrijden tegen de Belgische tegenstanders ook juist zien als een enorme goede voorbereiding op de play-offs. Ja. Want je treft toch 5 tegenstanders van een hoger formaat dan je straks in de eerste ronde van de play-offs in ieder geval gaat treffen. Ja, en alleen je moet voorkomen, en dat hebben we volgens mij ook al gedaan, door 2 van de thuiswedstrijden te winnen. En dat je in een hele negatieve spiraal terechtkomt, dat je denkt van nou ja, we kunnen nooit meer een wedstrijd winnen. We zijn nog steeds in het merendeel van de wedstrijd echt wel competitief geweest. En nou ja, Oostende helemaal aan het eind, ja, dat kan zomaar eens even een hele rare...
flinke deksel op de neus worden.
Ja, zou kunnen. Hoewel Oostende inmiddels volgens mij al helemaal zeker is van de eerste plaats. Dus die kunnen ook een beetje gaan taperen, zeg maar. Dus dat kan...
Hadden het lastig tegen Zwolle.
Ja, zeker, precies. Dus die zitten daar al. Hè, die weten nu van, hey jongens, wij moeten ook op 8 mei moeten we klaarstaan als wij tegen de nummer 8. Hè, dat is dan een van de 3 zilver, dus de teams in de Silver League van
België.
Ja, van België daar tegen hun komt. Dus zij zijn zich daar al vast op aan het voorbereiden. Ja, dat kan nog raar lopen. Maar voor Donar, hè, want daar ging begon mijn betoog over. Ja, deze 10 wedstrijden zijn gewoon een opmaat naar de play-offs. En ik heb wel het idee dat iedereen, hè, ondanks dat je nog 3 wedstrijden moet spelen, ja, heel erg gefocust is op die datum van 8 mei. Ja. Dat de play-offs beginnen. En, ja,
dat zei ik ook tegen Stefan. Ik zeg, er wordt al een klein beetje overheen gekeken. En ik denk dat we dat ook wel misschien een beetje terug horen in het interview wat ik had met Sander Hollanders. Tenzij je nog iets wil toevoegen aan je
persoon. Nou, kijk. Ergens is het nu wel jammer dat zeg maar in de laatste week er nog een midweeksprogramma in zit. Hè? Dus dat je niet van weekend naar weekend leeft. Want ja, nu in de huidige omstandigheden dat we fysiek nogal beperkt zijn, zou het beter zijn om niet te veel te spelen. Ja, en we hebben gewoon nog 3 wedstrijden te gaan, steeds om de 4 dagen. En nou, daarna 5 dagen rust voordat de play-offs echt beginnen. En dan heb je nou, ritme wat om de dag op en af gaat. Dus het ja, een flinke uitdaging. Maar ja, laten we naar Sander gaan luisteren. Dat lijkt me hartstikke goed.
We gaan
Sander Hollanders. Een minuutje of 30 na de wedstrijd, de verloren wedstrijd, high-scoring game, zei ik net al tegen jullie assistentcoach. Ja, dan leg je er zoveel in, maar dan krijg je er ook zoveel tegen. Hoe voelt dat?
Ja, balen dat we deze wedstrijd verliezen. Ik bedoel, wat je zegt, het is denk ik, komt aan op defense, dus we gooien er 85 in. Misschien kunnen we hier en daar wel betere offenses lopen, misschien hebben we daar een paas mis, lalala. Maar het komt er eigenlijk aan op defense. Ik bedoel, we willen een defensive team zijn en 93 is gewoon te veel. Klaar.
Ja. Hoe kijk je terug op je eigen prestatie? Volgens mij zat je wel redelijk in de wedstrijd. Misschien ook wel wat beter dan de afgelopen weken. Of zeg ik dan iets wat niet waar is?
Nou ja, tuurlijk. Ik denk afgelopen 3 wedstrijden ben ik... Ik denk niet dat ik foute dingen heb gedaan, maar gewoon onzichtbaar. En...
Ja, dat bedoel ik eigenlijk ook. Je was zichtbaarder, je was meer aanwezig. Je eiste de bal ook wat meer op, voor mijn gevoel.
Ja. Dat wilde ik doen. Ik weet je, ik wil niet onzichtbaar zijn. Ik wil mijn team wat geven. En natuurlijk, dat probeer je te doen. Dat probeer je ook andere te doen. Maar het moet nooit in de verkeerde manier gaan.
Nee.
Het moet niet zijn dat ik zeg van jongens, nu iedereen aan de kant.
Nee,
ik ga
niet forceren.
Precies dat. En die balans probeer ik nog vaker te vinden. Voor mezelf, hoe ik mezelf in een wedstrijd krijg, zeg maar, door niet te forceren. En ja, dat is mijn persoonlijke battle, om zo maar te zeggen, eventjes.
We hebben het een paar weken geleden samen even gehad over het teamspel van Donar. Zit daar wat jou betreft een stukje ontwikkeling in? Gaat dat beter?
Ja en nee. Ik denk op momenten laten we het zeker zien hoe dat we echt wel samen kunnen spelen en dat we het kunnen doen. En dan heb ik 3 minuten daarna denk van, jezus, wat zijn we aan het doen, jongens? Dus ja en nee, om zo maar te zeggen, ik denk dat we flash laten zien daarvan. Ik denk dat we individueel hebben heel veel kwaliteit. Met Meeks, met Theo John, met iedereen. Dakota, alle jongens heeft echt zijn eigen kwaliteit. Baba, David, ik wil niemand achterlaten. Want iedereen heeft echt zijn eigen kwaliteit.
Sander.
Ja, ook. maar iedereen heeft zijn kwaliteit. Alleen we moeten kijken hoe we het samen gaan vinden. Bijvoorbeeld vandaag, Baba heeft niet veel kunnen doen. Maar oké, wat hebben wij gedaan voor Baba? Weet je, hoe hebben wij iets gedaan voor Baba om open te komen? Nee, hebben we ook niet gedaan. Dus, en nu noem ik Baba eventjes, omdat, weet je, dat is deze wedstrijd. En de andere keer...
En omdat hij vaak een eindstation moet zijn natuurlijk.
Ja, maar de andere keer is het hem. En de andere keer is het die. En de andere keer is het die. En zo vind ik dat we meer moeten kijken gewoon van... iedereen probeert te betrekken, weet je wel. Want op een gegeven moment gaan een tweede helft letten wel beter op me, omdat ik een goede eerste helft heb. En natuurlijk wil ik dan zelf wat gaan doen, maar wat je zei, ik wil ook niet forceren. Dus misschien kijken dat als Baba een keertje in de bal erin gooit, dat ze daarna letten op Baba en dan minder op mij. Weet je, ik zeg nu iets heel stoms en heel simpels, maar...
Zo praten jullie daar toch hopelijk ook over door de week, als jullie niet spelen. Dat je met elkaar het daarover hebt en met elkaar daardoor ook een beter team wil worden.
Ja, tuurlijk. Maar dat is nu onze vraag, hoe gaan we dit oplossen?
Het ligt nu echt bij jullie, zeg maar. Ook als je kijkt naar de fase van de competitie. Je speelt nog 3 keer tegen de Belgen. Mm-hmm. Daarna komen de play-offs. Het zou zomaar kunnen dat we in Limburg belanden in de play-offs. Yeah. Dit is wel het moment om met elkaar die knop te vinden. En alles te geven. Want anders gaat dit seizoen als een nachtkaas uit, ben ik bang.
Dit is zeker. Ik bedoel, ook als we tegen bal moeten spelen. Ze doen het goed nu in de goldcompetitie, hoor. Dus we moeten zeker niet onderschatten. Maar daar niet van. Ik bedoel, we moeten inderdaad ons gaan vinden, om zo maar te zeggen.
Misschien een vervelende vraag, hè? Maar moet er nog een tandje bij?
Ik denk niet dat het... Dat wou ik inderdaad zeggen. Ik denk niet dat het ligt aan de jongens' intensiteit. Ik denk dat het meer is dat jongens soms in hun eigen hoofd belanden van... Ah shit, ik speel niet goed of ik mis dit schot of ik heb daar een slechte paas gegeven. Ik denk dat jongens meer in hun eigen fout, door hun eigen fouten in hun eigen hoofd gaan zitten. Ja. En dat ze dan in hun eigen hoofd zitten in plaats van iets geven. Ik denk niet dat het aan jongens intensiteit heeft te leggen of dat ze niet willen doen of zo.
Terwijl iedere basketballer weet, there's always a next play. Als die bal er niet in gaat, knop om, volgende aanval gaat hij er wel in. Ja. Dat klinkt heel simpel, maar dat is dus niet zo makkelijk gedaan.
Nee, geloof me. Ik had het er net ook over in een ander interview. Het is heel veel mentaal ook. Ja. En het is gewoon lastig inderdaad. En soms wat je zegt, ja, het is eigenlijk zo makkelijk is het ook. Maar probeer maar eens. Het is veel moeilijker dan je denkt.
Het is een beetje als een vleugel aanvallen bij het voetbal. Die probeert om 10 keer langs de man te komen en 10 keer lukt het niet. En die 11e keer lukt het wel. En die voorzet, die belandt in het doel, als doelpunten. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Keep on trying. Ja. Blijf gaan.
Tuurlijk. En dat is het ook. Alleen, moeilijker gezegd, of makkelijker gezegd dan gedaan.
Hey, heel veel succes tegen Charleroi, Antwerpen en Oostende. Als ik het rijtje zo opnoem, denk ik, dat wordt een pittige kluif.
Ja, vooral de laatste twee. Ja. Charleroi zeker. Weet je dat ook. We spelen Elite Gold. Het zijn allemaal uitstekende teams waar we tegen spelen. Dus dat moeten we ook niet vergeten. Maar we moeten inderdaad wat vinden. En ja, deze laatste 3 wedstrijden worden zeker zwaar. Maar Jibiga, zeggen we dan. Hè?
Ja, en het is het podium waar je op wil staan. Dus,
zeker. Ja. Je wilt tegen Oostende spelen. Je wilt het liefst tegen Euroleague team spelen, toch? Ja.
Nou ja, ik ben met Yannick laatst bij Berlin tegen Partizan Belgrado geweest.
Ja, dat is nice, hè?
Ja, dan zie je wel dat nog weer een ander niveautje is.
Ja, tuurlijk. Ik bedoel, weet je, dit is goed basketbal. En Dona zit echt wel op een hoog niveau. Maar ja, tuurlijk, die gasten verdienen ook. Nou, dan verdienen ze ook, weet ik, de dubbele, triple, ik weet niet hoeveel, weet je wel.
Is dat iets waarvan je denkt van, oh, daar ga ik nog een keer belanden in mijn carrière? Of is dat veel te ver weg voor jou?
Nu, op dit moment, ja. Nu, op dit moment, ja. Ik probeer aan mezelf te werken. Ik probeer aan mezelf te ontwikkelen. Want je wilt op dat niveau staan. Je wilt op dat podium staan natuurlijk. En dat moet stapje bij stapje.
Is het ergens heel ver weg een paaltje wel? Dat je denkt van, ik wil nog wel naar dat. En dan naar dat, en dan naar dat. Ja, en het stopt voor jou nergens in je hoofd, zeg maar.
Nee, ja, tuurlijk. Ik wil gewoon zo hoog mogelijk spelen als ik kan. En mezelf gewoon ontwikkelen als persoon en ook als speler. En dat is mijn doel. En dan hoop ik inderdaad terecht te komen op, weet ik veel waar, als het jullie is, hopelijk, weet je wel.
Dat je niet het rode JC van de basketballers wordt.
Oh, maar dat? Gewoon de EC is wel een clubje, hoor, waar je wil bespelen. Yeah.
Oké, dit laten we even rusten voordat dit helemaal uit de hand loopt. Sander, dankjewel en succes de komende weken.
Yes, dankjewel.
Voor wie het niet in de gaten heeft, Rode JC gaat niet promoveren namelijk dit jaar.
Rode JC, voor de duidelijkheid, is de club van Sander Hollanders.
Ja, en niet zo'n beetje ook. Hij is nog steeds naastig op zoek naar kaarten voor de wedstrijd. Maar ik heb altijd gezegd, je kan helemaal niet naar die wedstrijd, want dan moet jij basketballen, man.
Ja.
Die is namelijk op hetzelfde moment, kan ik je nu al vertellen. Die vrijdagavond.
Ja, dat zou
die wedstrijd gaat hoe dan ook gespeeld worden, want dat is de tweede kwartfinale.
Ofwel uit of thuis tegen Weert. Ja, daar ben ik dan dus bij de basketbal.
Ja, ja. Dus, jij verkiest dan het basketbal.
Ja, dat weet ik eigenlijk nu al wel zeker, ja.
Wij verkiezen vrijdag over een week ook het voetbal boven het basketbal boven het voetbal. Want ja. Dan reizen wij met z'n drieën af naar Oostende.
Ja, en deze vrijdag is dan even andersom, hè, voor jou, voor de duidelijkheid.
Ja.
Om daar niet omheen te praten.
Dan ga je naar Willem II.
Even naar Tilburg.
Ja.
En dan die week daarna Donar en die week daarna.
Maar hier zaten wel interessante dingen. Dat moeten mensen even. Dat moet Sander me maar een keer uitleggen wat hij daar precies zegt.
Nou, met name denk ik het stukje over het teamplay.
Ja,
waar ik het al eigenlijk al vaker met hem over heb gehad dit seizoen. Alleen dan off record. Maar het was fijn dat hij dat nu ook een keer on record deed, zodat we daar nu over kunnen
hebben. Maar ik wil hem nog wel even dan wat breder trekken. Want ik denk dat. Dat ook nog wel wat breder te trekken valt. Want ik ben het met hem eens dat je heel vaak ziet dat mensen nog wel zoekende zijn. Maar ik denk dat de coaching daarin ook nog zoekende is. Omdat je dit seizoen gewoon met alle blessures en alle ellende binnen het team, zeg maar. Heb je nog niet echt een veel momenten gehad dat je met dezelfde rotaties achter elkaar hebt kunnen werken. En
klopt. En nu ook weer niet, want de rotaties die je al hebt, dan zitten er weer guys op minute restriction. Dus je moet ook, vanavond viel me het ook op, dat gevoelsmatig, dat spelers er veel te snel uitgehaald werden. En in het verleden gebeurde dat dan van, hey, als je niet lekker in de wedstrijd zit. Maar nu was het waarschijnlijk ook grotendeels om, die moet eruit, want die mag maximaal zoveel minuten spelen. Ja. Dus per kwart ga je dat dan omrekenen. Kijk, en dat soort shit.
Bij een sport als voetbal sta je met 11 mensen op het veld en dan kun je per linie, heb je zeg maar een connectie met elkaar. En of als je aan dezelfde kant speelt, dus de linksback en de rechts en de linksbuiten.
Ja, verdediging is sowieso aan elkaar gewend. Maar bij voetbal heb je net even iets andere.
Ja, en linksback en linksbuiten. En dat zijn van die tandempjes, weet je wel. Dat dan leer je met elkaar spelen. Koppeltjes. Ja, maar bij basketbal sta je maar met 5 mensen op de vloer. Dus alle 15 mensen moeten van elkaar exact weten wat ze gaan doen in bepaalde situaties. En als je niet zo vaak met dezelfde 5 mensen in exact dezelfde rotatie op de vloer staat, dan is dat heel lastig.
Dat zag je vanavond ook. Dan kreeg je weer misverstanden en vertragingen daarin.
Maar ik wil je toch even onderbreken daarin. Want het is ontzettend lief. En
weer lief.
Ik heb vanavond weer gezien wat voor een ongelofelijke teamplayer Sander Hollanders is.
Ja.
Die man komt voor iedereen in dat team voor de volle 100% op.
Ja. Ja.
Maar ik vind het ook een gebrek aan kwaliteit. Ik heb een aantal momenten in deze wedstrijd gezien dat bijvoorbeeld Quinn en Meeks hard met elkaar naar de man in de paint gingen. Mm-hmm. En dat dan vervolgens bijvoorbeeld Gabrovcek, maar het is ook Baboes is een paar keer overkomen, verdedigend staan te slapen, waardoor bij een gemiste lay-up er heel makkelijk offensief gerebound kan worden en gescoord.
Ja, ik heb naar de Dallas Mavericks tegen de LA Clippers zitten kijken afgelopen de eerste playoff wedstrijd gisteren.
Ja, soms.
Als er een speler naar de basket gaat en de grote man helpt of neemt over, betekent dat de dichtstbijzijnde guards de lange man moet uitboksen, want anders krijg je een aanvalsrebound. Maar ook dat soort, dat gebeurde daar ook heel veel. Mm-hmm. Maar ook dat soort dingetjes, dat zijn onderlinge afspraken die je alleen meekrijgt op het moment dat je heel vaak met elkaar op de vloer staat. Ja. En dan denk je, oké, maar dat is toch altijd hetzelfde? Nou, niet helemaal. Want de ene keer speelt Hollanders in een rotatie op de 3-positie. En dan speelt Baboussis op de 3-positie. En dan is Hollanders de 2. En dan is Baboussis weer de 2. En dan en zo loop je de hele tijd in elkaars rotatie te ouwehoeren, zou ik bijna willen zeggen.
Maar vanaf de zijlijn ziet het er dan uit alsof spelers gewoon echt niet weten wat ze moeten doen.
Ja, maar dat weten ze soms
schuine
dus ook.
Schuine strepen, nee, staan
dat
te
weten ze, dat weten ze soms dus ook niet. Maar
ze hebben dat automatisme dan wel nog niet.
Dat is het inderdaad. Er zit een verschil tussen slapen en het automatisme niet hebben.
Want wat Hollanders ook zegt, de intentie en de intensiteit. Nou ja, dat zijn twee hele verschillende dingen trouwens. Maar de intentie is er sowieso, want iedereen wil die wedstrijd gewoon winnen. En de intensiteit ligt het ook niet aan. Maar het is gewoon de routine. Hè, die je bij de meeste teams na een maand of 6-7 dat je met elkaar speelt wel ingeslepen hebt. Ja, door al die wisselingen en verschillende blessures en dus de verschillende samenstelling van het team, kom je wel tekort, zeg maar, in dat in te slijpen. Bovendien, wat wil je nu trainen? Hè? Want je hebt fysiek al allerlei beperkingen. Dus is het niet slimmer om eventjes een stapje terug te nemen? Omdat iedereen toch weet van, hey, vanaf 8 mei moeten we in ieder geval het seizoen nog
maar
even een mooie uitsmaai te geven.
Hoe zet je een stapje terug?
Ja, doe maar.
Dat kan niet.
Dat kan eigenlijk niet. Dat is super moeilijk.
Moet je voor doorgeleerd hebben.
Ja.
Weet je, dat heeft met fysieke periodisering te maken. Hè? Dus die gasten zijn allemaal wel voorbereid om straks in mei te kunnen pieken. Alleen, dat is een ideale situatie dat je gewoon het hele seizoen fit bent geweest. Nou, ja. En als je nu kijkt naar onze hele selectie, dan denk ik dat er maar 2 spelers, misschien Baboes 3.
Is.
Ja, 3 dus. Kjeld en Sander, die grotendeels het hele seizoen fit zijn geweest. Waarvan wij weten, hè. Want wij weten ook lang niet alles. Want dan anders zouden we de tegenstander ook nog weer wijzer kunnen maken. Ja. Maar alle andere spelers hebben
zelfs,
dus...
Zelfs Adetunji heeft zijn pijntjes gehad de laatste
tijd. Weer, die was vanavond ook weer... Ja, hij kwam er in het tweede kwart even in om... Nee, eerste kwart al. En het tweede kwart om even wat fouten te halen om goed te verdedigen.
Precies.
Maar ook die jongen zit waarschijnlijk nog op een restrictie. Daar willen ze niet al te veel risico mee nemen.
Had hij maar fouten gehad.
De rest, dat blijft wel een beetje het dingetje deze wedstrijd.
Maar goed. Maar
de rest heeft allemaal hun pijntjes en hun blessures gehad. Ja. En alles snakt eigenlijk gewoon naar vastigheid. En die vastigheid komt er maar niet.
Nee, daardoor. En dat versterkt zich ook nog een keer.
Dat werd vanavond denk ik het meest pijnlijk duidelijk van alle wedstrijden tot nu toe. Omdat je er gevoelsmatig zo dichtbij zit. Ja. Bij een resultaat.
Oh ja, maar je had ook gewoon van dit Hasselt kunnen winnen hoor. Ja. Met een beetje mazzel. Maar als je dan een
niet alleen mazzel.
Ja, maar ja, nee, niet vooral geen mazzel eigenlijk.
Nee, want vrije worpen vind ik nog steeds...
Ja, en als je een aantal factoren gewoon bij elkaar optelt. Dus executie van gameplan, verdedigend voor Deleu. De tweede helft scherper beginnen. Want de tweede helft werd echt niet scherp begonnen.
Maar wacht even, de eerste helft ook al. Hè? Dus dit is wel helaas een soort van patroon.
Dat wijd ik iets meer aan gameplan. Omdat ik daar Deleu wel heel belangrijk vond. Eigenlijk.
Ja, maar goed, hoe je het eerste kwart begint. Weet je, ik heb vanavond niet,
ik ben met je eens.
Als supporter niet heel veel energie in de wedstrijd hoeven steken. Want ik wist na 2 minuten al van, dit wordt hem niet. He, ondanks dat je weet van, ze blijven er wel voor gaan. Maar jongen, als je zo begint. En of dat nou aan te veel of te weinig opdrachten ligt. Maar, dat je 0-7 achterkomt. Ja,
zat het allergrootste verschil niet kunnen. Gewoon in de center place? Dat zij hadden niet alleen Deleu, maar ik vond Sijsens ook een hele aardige wedstrijdspeler. Ja, en dan hadden ze ook nog een rotatiespeler die mij opviel van Aunsen.
Ja, dat is een jeugdspeler, toch?
Jeugdspeler.
Nummer 12.
Maar iedere keer als hij erin stond, was het raak.
Ja. Ja. Ja,
goed gepositioneerd, goede timing. Hij was 4 uit 5.
Ja. Prima.
Maar ook een beetje sloppy op verdedigd. Want ik denk al af en toe van, jongen, waarom duikt hij wel op de grond met zijn 2 meter zoveel en wij niet?
Maar wij hebben die rotatie niet op dit moment.
Wij hebben helemaal geen rotatie op dit moment.
Nee, we hebben geen center.
Nee. Eentje. En een halve. Een halve met een mallet.
Die eigenlijk liever niet op de center speelt.
Nou, Dakota speelt natuurlijk liever wel op de center, maar Gabrovsek dan weer niet. Maar je hebt 1 halve center, dat is Dakota. En Gabrovsek doet dan de andere halve center zijn. En dan heb je samen weer 1 of zo. Zoiets is het
beetje. Goed. En je merkte dus heel veel dat ze de oplossing juist van het driepunts-arc gingen kiezen.
Even heel kort.
Dat is minder fysiek.
Ik zeg dat omdat ik het idee heb dat hij op de forward beter tot zijn recht komt dan op de center.
Dakota.
In dit team. Ja.
Nou, dan heeft hij het vooral verdedigend, komt hij dan wat beter uit. Omdat hij daar verdedigend een overwicht op zijn tegenstander heeft.
De combi Tio John en Dakota is natuurlijk ook nog steeds een cool...
Alleen heel slecht voor je spacing als hij tegelijk...
Hoewel Mix en Quinn echt met z'n tweeën vandaag wel stonden te rammen, hoor.
Wel.
Ja. Kijk, en spacing trouwens voor de mensen wel eens een jargonwoordje. Dat betekent dat in het ideale geval wil je dat iedereen van buiten de driepuntslijn kan schieten. En als je dus spelers hebt die dat niet kunnen, betekent dat ze de hele tijd bij de basket in de buurt staan. En dan maken ze het veld spreekwoordelijk kleiner door.
Hey, maar Meeks, die moeten we natuurlijk ook nog even benoemen. Ik denk niet dat we nu een man of the match gaan aanwijzen voor een verlieswedstrijd. Maar Meeks was natuurlijk wel topscorer.
32 punten.
Ja. Maar ik vond hem eigenlijk niet eens opvallend of uitblinkend. En misschien
schiet alles erin.
Ja.
Nee, is alles mee gezegd.
Ja, nog niet eens alles. Want ik vind hem wel een handje krijgen van iets te veel.
Hij forceerde handigheidjes,
flopping-achtig, voetje vooruit.
Forceerde niet ook te veel vanaf de 3, dat hij denkt, ik ben de man van de wedstrijd, dus laat ik het dan maar nemen.
Hij heeft de meeste punten, denk ik, gemaakt van juist niet van de 3, maar van inside.
3, wel inside.
En de vrije worplijn.
Linkshandig hoekschotje is het handelsmerk.
Linkshandig hoekschotje en
hij inside. Hij is verrassend snel dan ook.
Hij is heel snel. Oh nee, zeker. Maar hij kan de bal ook even onder de oksel houden en dan alsnog schieten. En ik vind dat de scheidsrechters dus intrappen, hè, zonder iedereen veel wijzer te maken dan ze nu al zijn. Maar goed, inshallah, vrijdag zullen ze dat toch niet horen. Ja, ik vind dat net niet hoe je aan je punten zou moeten komen. Maar goed, misschien is het in zo'n lelijke wedstrijd als we vanavond hebben gezien wel even de methode. Want
hij heeft
dit is ook niet een
13
patroon.
Vrije worpen genomen. Ja. Dat zegt eigenlijk wel genoeg.
Ja.
Maar hij, als hij de bal krijgt en het is aan het eind van de schotklok, dan gaat hij terecht naar de ring toe. Ja, ja, en waarom zou je dan niet een beetje je best doen om een fout mee te krijgen?
Zeker, terecht naar de ring toe. Dat snap ik wel dat je dat zegt. Maar de kracht van ons spel op het moment dat we wel alle spelers hebben, is toch dat je de bal iets meer deelt. En dat je juist door meer passing game betere opties kiest. Want, en dat hoorde ik Sander ook zeggen, Baboes is was vandaag een beetje de uitgesloten man.
Ja.
En ja, daar is eigenlijk niet echt een reden voor. Waarom hij nou vandaag niet toevallig eventjes 5 keer een drietje zou mogen proberen. Of 2 keer of om te kijken of het lukt. Of het zijn avond is.
Ik vind dat er ook af en toe een beetje een agressiviteit zit. Zowel bij Sander als bij Baboes is. Dat ik denk, oké. Nu krijg je een paas.
Ja.
En bij Sander was het vandaag echt goed. Hè? Want op het moment dat hij een paas kreeg, dan was het elke keer pumpfake in elk geval. Dus een nepschot, klopt, zeg maar.
Ja, ja.
En dan of het schot natuurlijk wel nemen, maar in het geval van nepschot meteen boom. 1 dribbel naar binnen, gaan voor de lay-up, vrije worpen krijgen.
Klopt. Nee, Sander schiet heel snel en die werd vandaag heel goed gevonden, denk ik. Hè, want anders klaagt hij er ook wel over, off the record.
Maar ik denk dat Baboes vandaag niet zo agressief als anders, hoor.
Ja,
dat, dan is hij toch wat sneller naar binnen, et cetera.
Maar
dat,
vergeet niet dat Baboes is in ontwikkeling eigenlijk gewoon ook nog wat achterloopt op Sander.
Tuurlijk, hij is veel jonger. Hij is volgens mij jonger dan Sander. Ja,
ja, denk het ook.
Dus ik denk zeg maar, waar Sander nu sowieso zit, daar zou Baboes volgend jaar moeten zitten.
Ja, ja, maar we hebben toch ook van Baboes wel wedstrijden gezien. Juist
dat hij die agressiviteit wel had.
Die twee wedstrijden die je tegen de Belgen gewonnen hebben.
Is dat niet meer met clutch dan agressief?
Allebei.
Verwarren we die termen dan niet een beetje?
Ja, ook maar allebei. Want clutch is ook agressief. Ja. Want als jij namelijk in clutch situaties de bal krijgt en dan het risico neemt om dat daadwerkelijk ook te doen.
Maar dan moet het.
Ja.
Ja.
En nu zit je veel meer in momenten natuurlijk dat je de blok nog niet hebt opgegeten. Of iemand anders staat er beter voor.
Maar dan gaan we toch gewoon 7 seconds of less offense spelen.
Vandaag was het overduidelijk dat Holland.
Dat is die match. Ja.
Vandaag was het overduidelijk dat Hollanders of Meeks het eindstation of eindstadium van de aanval waren.
Ja.
Maar daar iets meer variatie in aan te brengen, dat je namelijk nog meer opties hebt van gasten die ook aan het einde die bal erin kunnen gooien.
Nou, Kjeld liet natuurlijk wel weer zien dat hij dat ook kan zijn vandaag.
Nou, zeker, dat heeft hij ook gedaan.
En
ja,
je ziet dan gelijk dat zelfvertrouwen weer een gigantische boost.
En daardoor juist door de onvoorspelbaarheid van wie die bal uiteindelijk. Want deze wedstrijd was gewoon te voorspelbaar. He, als het aan de 3-puntcirkel was, dan was het Hollanders. En als het naar binnen was, was het Meeks. Nou, dat is uiteindelijk in een patroon van de wedstrijd makkelijker te verdedigen voor Limburg.
Ja.
En daardoor, als je gasten hebt die nog net iets meer zelfvertrouwen hebben om ook die ballen van afstand of inside te gaan. Ja, dat geeft zoveel meer mogelijkheden.
Je mist een beetje die drive.
Maar ook de variatie in de verrassing.
Ja.
En dat is in een wedstrijd zoals vanavond helemaal niet gek. Hè? Want je hebt zoveel beperkingen. Zoveel opties heb je eigenlijk niet. En je zag ook steeds, als je met 7 man bent, dat is ook logisch. 2 man die erin komen en 2 die er weer helemaal uitgeput uitgaan eigenlijk. En Limburg speelt natuurlijk ook heel fysiek en die maakt daar heel slim gebruik van om ons ook een beetje moed te maken.
Wat dat betreft snakken we daarna dat natuurlijk Van Oosterum een keer 5 of 10 minuten kan maken. Dat zou al zoveel helder worden.
Hetzelfde voor Theo John, 5 of 10 minuten.
Ja.
Ja, die twee die zouden zomaar het verschil kunnen maken. Lars Jung, die hebben we natuurlijk recentelijk nog wel even gezien. Dat hangt een beetje van de wedstrijd af of hij zijn meerwaarde daarin in heeft.
Wat je zoekt ook in de wedstrijd,
Maar als je dus inderdaad 2 opties meer zou hebben, die we toch achter de hand hebben en die ook wat realistisch is om die in de komende maand te kunnen verwachten. Ja, dat maakt het allemaal wel een stukje eenvoudiger. En dan zul je misschien ook wat meer rust zien bij spelers. Omdat ze niet meteen het idee hebben van, hey jongens, die moeten weer uit en dat. Je moet ook iets minder nadenken. Je moet iets meer op gevoel en op routine gaan denken.
Nou mannen, we gaan zien hoe dat in Charleroi zich dat komende vrijdag gaat ontwikkelen.
Zeker, ja.
Ik ben er niet bij. We zijn er allemaal niet bij.
Nee,
helaas
niet.
Hadden we het natuurlijk wel graag gewild. Ook in het kader van deze.
We hopen op een goede stream.
Legendarische podcast.
Charleroi heeft wel een redelijke stream over het algemeen.
Mooi.
Alleen wel met Frans commentaar.
En ik had het er al even met Nick Tomczyk over. Ik zeg,
Ik zeg, jij weet dat natuurlijk. Dat is een aardig fanatieke hal met een mooi publiek en veel toeters en bellen. Hij zei, ja, daar ben ik van op de hoogte. Ja. Hij zei, maar daar heb ik ook wel zin in.
Ja. Mooi, mooi.
Ja, hij zei, het is mooi uit de strijd. Ik zeg, dat ben ik helemaal met je eens. Dat is echt een... Ja. Echt, ja, ik misschien eigenlijk van alle vijf is dit wel de allerleukste uitwedstrijd die erbij zit.
Ik wou het zeggen, als je van het puur, de vijf wel.
Als je het puur over de hal en beleving hebt en het volk wat erop afkomt, dan zou ik zeggen, Charleroi is de leukste.
Van de vijf is dat zo, Klaas. Maar ja, weet je, bij die vijf zit natuurlijk niet Mons.
Nee, nee, maar die gaan we volgend jaar weer treffen.
Ja, hey, Bergen. Voor de mensen die denken, deze aflevering is al over een uur heen.
Ja.
Bas heeft nog een heel mooi verhaal over de jeugd, weet ik. En dat moeten we nog wel echt even doen.
Is het muziekje lang genoeg, denk je?
Nou, laat ik gewoon maar even beginnen. En anders dan praat ik na het muziekje gewoon verder. Dona 2 die heeft de laatste competitiewedstrijd verloren van Landstede 2. Maar heeft, Landstede heeft daardoor niet kunnen voorkomen dat ze alsnog play-outs moeten spelen. Dona is op de 7e plek geëindigd van de promotiedivisie, de ene helft daarvan. Daar kom ik straks nog even later op terug. Dan is nog even iets geks aan de hand met de uitslagen van de onder 19. Die hebben namelijk afgelopen weekend in Den Helder de thuiswedstrijd gespeeld tegen Den Helder. 49-44 gewonnen. Dus hun laatste competitiewedstrijd gewonnen. Maar blijkbaar zijn ze in afgelopen zondag formeel niet opgekomen tegen Bemmel, de onder 19. Nou, dat maakt voor Dona niet uit. Ze krijgen 2 punten in mindering en blijven alsnog de nummer 1 en zullen in de play-offs gaan spelen. Maar dat is nog wel, daar moet ik nog even verder een navraag naar doen hoe dat nou allemaal administratief is afgelopen. Dus dat is wel een beetje bijzonder. En dan wil ik nog eventjes stilstaan bij het verloop van de competitie. Hè. De Dona 2 heeft dus gehandhaafd in de promotiedivisie, terwijl er de nummers 11 en 12 zijn gedegradeerd. En die pak ik er even kijken zo nog even bij. Hier heb ik ze. Dat zijn namelijk Rotterdam Basketbal, dus Feyenoord en Grasshoppers in de ene divisie en Heroes Den Bosch en Hoofddorp in de andere divisie. Dus in de promotiedivisie zijn die twee gedegradeerd naar de eerste divisie. En Hammers en Bemmel die moeten dus play-out spelen. Nou ja, dat komt even terug op een eerder verhaal dat dus blijkbaar in Bemmel er ook nog rekening gehouden werd met het tweede team, weet je nog? Het eerste team met 7 man op pad ging en er vol ingezet werd. Nou ja, die moeten dus tegen Zwolle uitmaken van wie zich handhaaft en daarna nog een soort beslissingswedstrijd tegen een kampioen uit de eerste divisie gaat spelen. Bij de onder 19 is het heel simpel. Dona die gaat meedoen aan de play-offs.
En, als nummer 1?
Nou, als nummer 8. Tegen nummer 1.
Als nummer 8, sorry. Tegen nummer 1. Ja.
Ja. En dat wordt
dat bedoel ik.
Locomotief uit Rijswijk.
Oké.
Volgens mij. En die wedstrijden worden...
niet uit Moskou.
Nee, niet uit Moskou.
Het is een andere trein.
Die data zijn nog niet vastgesteld, maar speeldata zijn... Eventjes kijken. Ja, komend weekend al, toch? Het weekend van Koningsdag. En 3 en 4 en 5 mei. Hè, dat zijn een op- en neerwedstrijd. Dus in de kwartfinales. Dan zijn de halffinales op 10 tot 12 mei. En de finale op 18 of 19 mei in Almere. Dat is een soort nationale finale. Mm-hmm. Dat was even het verhaal wat dit betreft. Hou de socials in de gaten. En dan zullen we die wedstrijd ook eventjes aankondigen. En de promotiedivisie die wordt volgend seizoen dus teruggebracht van 24 naar 20 teams. En het jaar daarna van 20 naar 16 teams. Dus dat is alsnog een keer verscherpte promotie en degradatie.
Oké. Okay. Nou, dank goed. Voor deze update, Bas.
Yes.
En ook jullie allebei bedankt voor Klaas. Jullie komst naar de studio van KVM Media.
Jij bedankt.
Weet ik. We hebben het hier nog niet over gehad, dus we doen dit gewoon even on-air volgende week op dinsdagnacht.
Ja, liever wel.
Denk het wel, hè?
Ja, dan zijn we super actueel. Want
dan komen we ook weer na de thuiswedstrijd tegen Antwerpen online.
Ik heb net gisteren nog een... Ik heb gisteren een podcast van Leiden geluisterd. Die was dan, zeg maar, een paar uur voor de thuiswedstrijd tegen Antwerpen opgenomen. Ja, dan
voor je het weet.
Ben je eigenlijk meteen achterhaald. We hebben het vorig jaar natuurlijk gepresteerd om... om de dag op te nemen, hè, in een ritme van wat we elke keer speelden. Maar dat deden we dan wel na de wedstrijd. En dus mensen konden dan ongeveer 2 dagen daarvan gebruik maken. Dat, je ziet in de luistercijfers dat je dan minder gaat. Hè, dus het ritme van mensen dat ze elke week kunnen luisteren, dat is echt wel leidend. En ik zou heel graag dinsdag opnemen. Eén van ons beiden of allebei moeten in ieder geval nog eventjes werken. Maar laten we gewoon die wedstrijd meenemen en voorbeschouwen op Oostende. Want dan gaan we weer even op pad.
Ja, daar heb ik wel heel veel zin in.
Met de trein naar Oostende.
Tjoek, van daar wel mijn hart.
Dus dan woensdag te luisteren. 1 mei uit mijn hoofd.
Die me weken lang verwend.
Ja, dat is inderdaad 1 mei.
Ja, want april heeft nog steeds 30 dagen. Of niet, Janiek?
Geen idee, joh.
Nee, precies.
Dank ik ook.
Heeft april 30 dagen?
Iedereen voor het luisteren naar de 48 Radio. Jouw favoriete podcast over Donum. Dat is de enige podcast over Donum. Maar ook natuurlijk jouw favoriete podcast over Donum. Wil je ons steunen? Ga dan naar donumpodcast.nl. Dan kan je je petje voor ons afnemen. Wil je helpen om de nieuwe fiets van Nick Tomczyk te betalen? Neem dan even contact op met Jan Otte. Want die kan ook wel een paar tientjes gebruiken, denk ik. Ik doe bij deze gewoon even een ridicule oproep zo midden in de nacht.
Mensen mogen ook zomaar geld naar mij overmaken, hoor. Vind ik ook goed. Maar...
Of stuur een tikkie.
Jongens, allemaal tot volgende week. En dat geldt ook voor jullie.
Ja, mooi. Donar 2023. Nee, Janiek, double M.
Tot Donar!
Oh, doe dat al? Oh, is het al zover?
Nou,
tot Donar.